Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 119, daarvan de versen 48 en 59. Der bozen schaar heeft lang op mij gewacht om mij te doen vergaan in mijn ellenden. En dat ook bijzonder met het oog op David, op zijn vlucht voor de vijand. Psalm 119, de versen 48 en 59. doen wij nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 52, daarvan het eerste vers, waartoe u dus beroemd in het kwade, en dat ziet op Doeg die David zou verraden. Psalm 52, het eerste vers. Daarna zal ons gelezen worden uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 10.
En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd te lezen 1 Samuel 21 van 1 tot 10. Toen kwam David te Nob en tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en zeide tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen. En zeide tot mij: laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide: Er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gemeen brood, te meer, terwijl heden ander in de vaten zou geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden, die voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dan men er warm brood legde, ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul, te dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heeren, en zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zeide tot Achimelech: Is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester, het zwaard van Goliath de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zeide, er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte in dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot Achis, de koning van Gad, tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte 1 Samuel 21. Daarvan het slot van vers 9. Als de priester Achimelech het zwaard van Goliath aanwijst voor David. David nu zeide, er is zijns gelijke niet. Geef het mij. Tot zover. Zoeken wij eerst Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O barmhartige God in de hemel, u vergunt het ons andermaal op deze rustdag samen te komen in vrijheid op de plaats van het gebed. Het is te danken aan uw trouw, uw goedertierenheid alleen. En hoe past het ons u te bidden om uw ontferming? Ontferming over ons land en volk, waar een toenemende wetteloosheid en goddeloosheid naar voren komt, een verder afglijden van uw woord, van uw zuivere heilige dienst. O, dat nog de roepstem zou mogen klinken, land, 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 hoor des Heren woord. En dat dat ook tot onze overheden zou mogen doordringen. Ontferm u, opdat er een terugkeer tot u zou mogen komen. Hoe zullen we anders een dageraad hebben? Wees een God van ontferming. O, dat bidden we ook over ons kerkelijk leven. Wat is er in ons vaderland, in de kerken, veel gaande? Wat moeten we belijden ook als schuld? De verdeeldheid die er is. En dat nog zoveel ook onder ons naar voren komt, waar de apostel Paulus de gemeente Korinthe op wees, dat wij onze identiteit zoeken in een persoon, in een belangrijke voorganger, in een bijzonder leerstuk, maar dat we in dat alles voorbij gaan aan Christus Jezus, zijn genade, om hem te kennen. Ach Heere, ontferm u dan en wil met uw Heilige Geest nog krachtig werken in het kerkelijke leven. Kerkmuren hebben we veelal zelf opgericht, maar bij u is kracht, wonderbare genade, om bijeen te brengen wat bijeen behoort. En dat te meer, naarmate wij zien dat de dag van Jezus' wederkomst nadert. O, dat toch die nood op de harten van velen, ook van ambtsdragers, zou mogen drukken om in verootmoediging uw heilig aangezicht te zoeken. Heere, ontferm u, wil in uw schulduitdelgende genade nog het kerkelijke leven bezoeken met een opwekking, met een herleving door uw Heilige Geest. Wij bidden u om ontferming, ook over het volk Israël. Daar is ook veel spanning. Het volk verkeert in benauwdheid. Heere, wilt Gij uw beschermende handen nog om dat volk leggen en bovenal geven dat men u mag aanroepen om van u het heil te verwachten en wil dan velen bekeren tot de zaligmakende kennis van Jezus Christus, de gekomen Messias in zijn vernedering en in zijn verhoging. Het volk mocht Yom Kippur vieren, maar grote verzoendag onder een bedekking. Heere, u bent machtig en bevoegd om die bedekking weg te nemen. O, openbaar uzelf in uw heerlijkheid, in de vervulling van Gods beloften, die in u toch ja en amen zijn, opdat ook daar veel heil genoten mag worden, velen zich wenden tot Jezus Christus, om de zaligmakende genade van Hem te ontvangen. Wil dan ook bijzonder Messias belijdende Joden gedenken en hen vervullen met uw zondaarsliefde, opdat ze tot hun volksgenoten mogen getuigen van de waarheid, van de zegen, de volle genade die er in Jezus Christus ligt. O, laat uw koninkrijk uit vrij ontfermen daar dan heerlijk openbaar mogen komen, ook als het volk op weg is naar het loofhuttefeest. Heere, dat ze mogen opzien tot u, dan alleen is er verwachting. En wil te midden van de spanningen die er zijn, vanuit de vijanden rondom, toch velen in de benauwdheid uitdrijven naar u, de Heere, door uw ontferming alleen. Maar mogen we u smeken, ook om uw ontfermende genade, voor de gemeente aan deze plaats en voor ieder van ons persoonlijk. Wat hebben wij het nodig? En Heere, als we dat nog niet verstaan, als we nog voort kunnen gaan met een netjes godsdienstig kerkelijk leven, zonder waarheid, zoudt u het dan willen doorbreken? Zoudt u dan krachtig willen werken om te ontdekken met licht van boven, ik sta er buiten, opdat de onbekeerden met een heilige schrik vervuld zouden worden om het ene nodige bij u, de Heere, te zoeken. Gedenk degenen die in bekommernis zijn, vol twijfel zijn over hun eeuwige staat. Zal het heil mijn deel zijn, die de zekerheid missen, geen blijdschap kennen? Heere, mocht u willen doorbreken met de kracht van uw woord, met de liefde van uw geest, om ze nabij te brengen, om toch te trekken met uw genade in Christus, om verenigd te worden in de ware geloofsgemeenschap met die gezegende borg en zaligmaker. Ontferm u over hen die die weldaad mogen kennen. Maar misschien ligt er veel bedekt en is die gezegende persoon ook verborgen. Heere, zoudt u dan willen doorwerken en de heilgeheimen willen openbaren? De volkomen verlossing is door Christus Jezus alleen, maar dan ook volkomen. En dat aan uw gunstgenoten, uw kinderen, door de geloofswerkzaamheden mogen proeven en smaken dat u goedertieren bent in al die weldadigheid. Dat is tot roem, tot lof en prijs van uw heerlijke naam. O, het past ons te erkennen, we hebben er geen recht op. We kunnen het niet anders dan uit de onwaardigheid en rechteloosheid van ons eigen bestaan u afsmeken. Maar Heere, hoor dan dat gebed. En mocht het u tot ontferming brengen om uw genade in Christus voor het eerst en bij vernieuwing rijk te verheerlijken, breid zo uw genadevleugelen uit over de gemeente. bijzonder degenen die het moeilijk hebben, lichamelijk of geestelijk, wil nog een toevlucht zijn te allen tijden. Gedenk alle arbeid die in de gemeente plaats mag vinden, zoudt u het met uw zegen willen bekronen tot heil van oud en jong. We dragen de broeders kerkenraad aan u op, wil ook hen met uw geest vervullen, en we zeggen u dank dat er ook zicht mag zijn op de vervulling van de vacature voor predikant. Wilt u alles welmaken en dat dominee De Bruin op uw tijd ook verbonden mag worden als herder en leraar aan de gemeente al hier, opdat het in alles om uw gunst, om de verheerlijking van uw naam zou mogen gaan. Gedenkt u de verdrukte christenen, waar zoveel leed is omwille van de naam van de enige zaligmaker, Jezus Christus. Ach Heere, het hoeft ons nog niets, of misschien een beetje te kosten, de kerkgang, het belijden van uw naam, maar er zijn duizenden die in angst en vrees verkeren, dagelijks de strijd, geweld en onderdrukking doormaken. Ontferm u, wil uw barmhartigheden groot maken, en dat wij ook verstaan, waarom is de verdrukking niet bij ons? Zijn we het niet waardig? En moeten we ook daarin niet iets van uw oordeel opmerken, omdat er zo weinig nabij leven is, omdat ook uw levend gemaakte volk zo tekort schiet in de oefeningen des geloofs, omdat er zo weinig een getuigenis is naar buiten toe van u de Heere. O ontferm u, wil ons genadig de zonden vergeven en ons aanzien in Christus Jezus, en wil dan zo nog, gedachtig aan uw verbond, ons zegenen, ook in dit middaguur de schriften openen, en dat uw woord nog kracht mag doen, vrucht zou mogen dragen in onze zondaarsharten, dat het toch niet ijdel zal zijn in u de Heere. O, dan hebben we bij onszelf niets om op te pleiten. Maar Heer, het is toch uw eigen belofte. Zoals de regen neerdaalt, de aarde doorvochtigt, dat het vrucht zal dragen, alzo zal uw woord ook zijn. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Zoudt u het willen doen, tot verwondering bij onszelf, tot verheerlijking van uw grote naam. Wil dan een hoorder der gebeden zijn, ons aanzien in de altijd biddende en dankende hoge priester Jezus Christus, en dat Hij groot en heerlijk mag zijn, juist voor degenen die in de nood en benauwdheid verkeren, die als een vluchteling door het leven gaan. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Schenk uw barmhartigheid en een veilige toevlucht bij u de Heere. Mogen we u dat bidden ook voor de vele asielzoekers en vluchtelingen wereldwijd. Alles is op drift. Ontferm u over degenen die in oorlogsgebieden zijn, waar veel slachtoffers vallen. Zijn de signalen van de eindtijd niet duidelijk op te merken? Uw komst is aanstaande. Doe ons in die spanning verkeren, kon het zijn ook met gegronde verwachting, opdat die dag van het eindoordeel ons niet onverhoed zal overvallen. Maak het zo wel, Heere, en gedenk ons, omwille van de kruisverdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie, de derde voor algemene kosten kerk. U krijgt bij de uitgang gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Wij willen u zingen voor de prediking uit Psalm 142, daarvan de versen 4, 5, 6 en 7. Kwou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En dat ook met het oog op de vlucht van David. Psalm 142, de versen 4, 5, 6 en 7. Zingen wij gemeente naar de prediking uit Psalm 118, daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. 118 vers 8, in aansluiting op de prediking. En dat is eigenlijk de boodschap die vanmiddag tot ons komt. Gods rechterhand is hoog verheven. In die rechterhand des Heren ligt verlossing en redding uit de grootste nood, uit de diepste benauwdheid. En dat is de genade die de Heere wil verheerlijken, ook in ons hart en leven. Dat heeft God ook gedaan in het leven van David. David, de gezalfde des Heren. David, die voorbestemd was om op de troon Israëls te komen, om het volk bij de gratie Gods te regeren. Maar de weg naar de troon was een weg vol beproevingen, omzwervingen, veel bestrijdingen. De Heere heeft David in die weg geleid, opdat hij zich zou oefenen in het geloofsvertrouwen op de Heere. Dat hij niet in eigen kracht vanaf de troon over Israël zou regeren. En een onderdeel van die beproevingsweg die David moest afleggen, heeft ook vanmiddag onze aandacht. Als David op zijn vlucht voor Saul komt in Nob. En daar in Nob, daar was het heiligdom. Daar was ook de priester Achimelech. En daar vraagt David om een zwaard. En dan is daar in dat heiligdom maar één zwaard aanwezig. En dat is het zwaard van Goliath. En David zegt dan tegen de priester: geef mij dat zwaard, want er is geen ander dan dat. Er is zijns gelijken niet. Geef het aan mij. Zo willen wij vanmiddag overdenken met de hulp des Heren het zwaard van Goliath. Dat spreekt ten eerste van bedreiging, ten tweede van bemoediging en ten derde van bevrijding. David neemt het zwaard van Goliath. Het spreekt van bedreiging, bemoediging en bevrijding. Het is een wonderlijke geschiedenis, gemeente. David vraagt om een zwaard. En een zwaard is een krachtig wapen. Het Hebreeuwse woord geeft vooral aan de scherpte van dat instrument. Het zwaard, jullie begrijpen het, jongens en meisjes, dat zwaard wordt gebruikt om met die scherpe punt iemand anders neer te steken, te doden. En past dat nu wel in de hand van David, de gezalfde des Heren, dat hij om dat zwaard vraagt? Heeft hij dat nodig om zijn doel te bereiken? Wij moeten goed verstaan wat de betekenis is dat David om dat zwaard vraagt. Het is het zwaard van Goliath. En wat het inhoudt, dat David van dat zwaard getuigt: het heeft zijns gelijken niet. Met andere woorden, er is geen zwaard zoals dit zwaard van Goliath. En dat zwaard van Goliath, dat vormde een bedreiging. Jullie kennen de geschiedenis ook, jongelui. De strijd tussen Goliath en David. Goliath staat met sterke uitrusting tegenover David, de herdersjongen. En die uitrusting van Goliath, daar hoort ook zijn zwaard bij, vormde een sterke bedreiging. Een bedreiging voor het volk Israël. Een bedreiging met betrekking tot de eer van de God van Israël. Want als Goliath daar naar voren treedt vanuit het Filistijnse leger, dan daagt hij Israël uit. Wie durft van jullie het op te nemen tegen mij? En dan drijft Goliath ook de spot met de God van Israël. En als David naar voren komt, hij hoont David. De vijandschap spat eraf, hij is vol haat. Goliath vloekt David en zijn goden. Dat is Goliath. Die naam betekent glans. Het is de glans van de boze. Het is een schijnsel van het kwaad, wat zijn licht doet schijnen. En daarmee komt de vijandschap tegen de Heere God, tegen Israël, tegen de God van Israël. En zo vormt dat zwaard het beeld van de bedreiging, de vijandschap. De gemeente, is dat ook in onze tijd niet aanwezig? Want de boze komt met een sterk zwaard. En we maken het mee in ons eigen land en volk. De bedreigingen die van alle kant zich opmaken tegen de Heere en zijn dienst. Nederland is een van de weinige landen waar een netwerk is voor mensen die abortus willen plegen. Dat kan in ons land vele weken langer dan in andere landen. En zo komen er uit het buitenland mensen na een B&B. Daar worden ze verzorgd. Daar kunnen ze abortus laten plegen. En dat zijn grote zonden. Misschien zijn we eraan gewend, maar verstaan we wel hoe bedreigend dat is? Men komt met de dood in plaats van het leven. En nu is er ook een beweging gaande die zich opmaakt tegen de pro-life beweging. Men wil zich sterk maken tegen dat manifest wat is opgesteld tegen de transgenderwet. En dan zijn er mensen die van de minister eisen dat hij zijn handtekening onder dat manifest tegen de transgenderwet zal terugnemen. Allerlei bedreigingen. En daar staat de kerk middenin, gemeente. Beseffen we, onderscheiden we wat er gaande is, dat we de tekenen der tijden waarnemen. En daar moeten we ook aan toevoegen de verwarring in het kerkelijke leven, de verdeeldheid. De ene dominee schrijft met en tegen de andere dominee. Kijk, tot opscherping van de zuivere leer kan dat zijn waarde hebben. Maar ach, geeft het niet veel eer verwijdering? Is dat ook niet een ernstige bedreiging voor de kerk in Nederland? En wat denken we van de gewoonheid, de gewenning? We gaan naar de kerk, maar waar is de vrucht? Wat werkt de prediking uit? We hebben alle vrijheid om Gods woord te onderzoeken. Maken we er gebruik van? Wat een zegen dat ook woensdagavond er weer bezinning kan zijn. In alle vrijheid in Noord-Korea is dat wel anders. Daar bezat een man een Bijbel en er wordt op de deur geklopt. Ja, daar staan van de overheid de Noord-Koreanen om te onderzoeken. Heb jij een Bijbel in huis? En door de leider van die groep werd de Bijbel gevonden. Maar hij zei niks. En ze gingen weer weg. En de volgende dag een zachte klop op de deur. En staat diezelfde man voor de deur. Die had de Bijbel gevonden en meegenomen. Het was een broeder in de nood, een verborgen gelovige. En toen hebben ze Gods gemeenschap mogen zoeken. Avondmaal gevierd met iets van rijst in het verborgene. Want het is een zaak van leven of dood. Voelen wij ook die spanning? Verkeren we in een tijd vol bedreigingen? En gaat het dan om het ene nodige en maken we ernst met de redding van onze zielgemeente? Het zwaard van Goliath, dat kent zijn gelijke niet. Met andere woorden, dat zwaard, dat vormt de ernstigste bedreiging, het zwaard van de vijand. En op allerlei manieren voelen we de scherpte van het zwaard van de boze. In alles werkt de Satan, die is uit op de ondergang van de ware Godvrezenden. En merken jullie het ook, jongelui? De stromingen die er gaande zijn, ook in het politieke leven, de economie, ook als het gaat over de gezondheid, de corona-epidemie, in alles werkt de boze om een chaos te creëren. Hij is uit op de ondergang. Het unieke zwaard van Goliath, dat moet ons leren. We staan machteloos. Wie zijn wij dat wij daartegen iets zouden kunnen beginnen? In eigen kracht is het een verloren zaak. Wie is bestand tegen de bedreiging van de boze, ook de verzoeking, de uren der verzoeking, die bezig is te komen over heel de aarde en de vele verleidingen, ook op social media? Wat maakt de duivel daar niet een gebruik van om je af te leiden van Gods woord en dienst? En dan zijn er zelfs kerkmensen die soms dagen beleven zonder dat ze een Bijbeltekst erbij uit het hoofd leren. Zo is het bij jullie toch niet, jongelui? Wat zul je het later nodig hebben? Als de Bijbel een verboden boek wordt, ook in ons land. Het is voorzegd, anderhalf jaar geleden, ook door een Roomse hoogleraar, die de tekenen der tijden signaleert. Hij zegt, de Bijbel wordt in Nederland een verboden boek. O, wat een bedreigingen van alle kant. En hoe komt dat nu? Jongelui, jullie weten ook wel. Waar wordt in de Bijbel voor het eerst gesproken over een zwaard? Ja, in Genesis 3. Daar vinden we het zwaard wat de Heer heeft geplaatst tussen of bij de twee cherubs. En wat doen zij daar? Zij bewaken de weg naar de Hof van Eden. Want de mens in zonde gevallen wordt verdreven uit het paradijs. En dan wordt door twee cherubs en een vlammend zwaard de toegang naar de boom des levens versperd. De boom des levens onbereikbaar geworden voor de in zonde gevallen mens. Verstaan we dat? Heeft de Heere ons daarbij bepaald? Van nature staan wij er allen buiten. Dan zijn we door eigen schuld die moedwillige afval van God onderworpen aan de dood. Ja, aan de verdoemenis zelf. En dat vormt een bedreiging als er geen wonder gebeurt in ons leven. Blijven we eeuwig buitengesloten zonder God, zonder zijn gemeenschap. Van nature zijn we ook zonder Christus. Dat moet ons dat vlammend zwaard bij de ingang van de Hof van Eden leren. En hebben we dat door ontdekkende genade geleerd, gemeente? Wij kunnen onmogelijk terug de weg versperd. Ja, we proberen het wel. Om ook in het verbroken werkverbond alsnog iets te doen. Om voor God rechtvaardig te worden. Maar kijk nu goed naar dat flikkerend zwaard, dat vlammend zwaard. En het staat er dat dat zwaard heen en weer beweegt. Het wentelt zich maar om en om. Je kunt er niet langs hoor. Met geen enkel werk, hoe vroom ook, vanuit de mens. En er is geen godsdienst voldoende om dat zwaard weg te nemen. Kennen we de angst, de heilige angst, de heilige schrik, dat vlammend zwaard. Het wentelt, het draait en wentelt zich heen en weer. Onmogelijk om van de mens uit terug te keren tot God. Wat een dreiging. Tenzij de mens wederom geboren wordt. Tenzij dat wonder van Gods genade plaatsvindt. Geen behoud, maar eeuwige ondergang. En zeker daar zit ook een andere kant aan dat vlammend zwaard daar bij de gerubs. Want daar zit ook de verkondiging in. Daar is een weg terug. Dat wentelen van het zwaard, dat zegt eigenlijk: verander uw weg. Wentel u ook om, wend u af van het kwaad en wend u tot de Heere. Dat is de andere kant. Daar klinkt ook die evangelieboodschap uit, gemeente. Want in die weg is er behoud. Stel u voor dat je als een onbekeerd zondaar naar de boom des levens zou gaan. Dan zou daar de eeuwigheid aanbreken, maar in de eeuwige ondergang. Dan niet het ware leven, maar de eeuwige rampzaligheid. En daarom is het ook nog gunst van God, dat vlammend zwaard wat ons toeroept: wend u, net zoals dat zwaard heen en weer gaat, en kom met berouw, keer zo terug tot God. En alle bedreigingen die er in de wereld en om ons heen zijn, die roepen ons als het ware toe: wend u tot de Heere en wordt behouden. Want het zwaard van Goliath, daarin ligt al die dreiging samengevat, gemeente. Het is het zwaard van de Filistijn. Wat betekent dat, jongens? De Filistijn, dat is de immigrant. Die komt van buiten naar binnen. Filistijnen kwamen ook van elders, niet uit het land Kanaan. De Filistijn, de indringer. En dat is de boze. En die indringer gebruikt zijn scherp zwaard om dood en verderf te zaaien. Het gebeurt volop in de Oekraïne, in landen in Afrika. Letterlijk, maar ook figuurlijk, geestelijk, bedreigingen alom. En verstaan we dat dat de grote nood wordt en dat ook David op de vlucht is voor koning Saul, want we kennen de geschiedenis. Daar was dat feest, waarschijnlijk het feest van het bazuingeschal, 2 dagen. En David komt de eerste dag niet en ook de tweede dag is hij er nog niet. En Saul vraagt aan Jonathan, waarom is David er niet bij? En zijn toorn ontsteekt en dan gaat Jonathan met die pijlendrager het veld in. Hij heeft het afgesproken met David. En dan roept hij, nee, de pijlen liggen veel verder. Met andere woorden, David, vlucht weg. Want de toorn bij vader Saul, bij de koning, is ten volle over je besloten. En zo gaat David op de vlucht voor de toorn van Saul. En zo komt hij ook in Nob, bij het heiligdom. Daar was David vaker geweest waarschijnlijk met zijn manschappen. En dan komt hij daar op de derde dag. En weten we het? Wat is dan de gedachte? De derde dag, dat is in de Bijbel de dag van de beslissing. De dag van de ommekeer. Jezus is ten derde dagen opgestaan. De beslissende overwinning ligt in hem. En gemeente, David is ook in deze vluchtweg met allerlei zaken daarbij een type van Christus. Hij is hier gaande als de Messias. En dan komt hij op de derde dag in Nob. En daar komt een verandering. Daar krijgt David, te midden van de bedreiging die om hem heen is, een bemoediging. Een bemoediging waaruit hij mag afleiden dat hij in de rechte weg is. Hij ontmoet daar priester Achimelech. En die is verbaasd, die komt bevende David tegemoet, want hij ziet David is alleen, hier is iets niet in orde, wat zal dit betekenen? En David, ja, die kan niet de waarheid zeggen, hij neemt de vlucht tot een noodleugen, hij is op een geheime missie van de koning en zijn manschappen zijn ergens elders. Ja, dat is David. Zwak. Hier gaat hij niet vrij uit, gemeente. Hij staat hier niet ten dienste van de waarheid. Hij neemt zijn toevlucht tot een noodleugen. David is wel de gezalfde des Heren. Maar hier blijkt dat hij in eigen kracht ook niets kan. Dat hij als instrument ook zelf een zondig mens is. En zo vertelt David die noodleugen om eronder uit te komen tegenover Achimelech, die met schrik vervuld is. En dat is op zich niet verkeerd, gemeente. De heilige schrik, die moet ook ons vervullen. Als het gaat om het messiaanse werk, als het gaat om de meerdere David, Jezus Christus, ja, daar weet Gods volk van. Dat er zaken gebeuren die ze niet kunnen overzien, die ze niet kunnen plaatsen. En dan weten ze niet, wat heeft dit te betekenen? En dan kan het zo donker worden. Dan is er ook geen zicht op Gods barmhartigheden. Dan kan het geloof er niet bij, bij de ontfermingen van God. En dan kunnen ze vastlopen met alles van zichzelf. heeft God zijn barmhartigheden voor altijd toegesloten. O, kennen we iets van die nood en benauwdheid. Psalm 142, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dan ontvalt alles je. Dan vind je nergens houvast en steun. Dan hou je alleen de dood voor ogen. Dan is er nergens hulp of uitkomst. Dan kom je erachter, wat is de mens? Ja, dan gaat Gods kind soms ook met alles de dood in. Je nergens meer aan vast kunt grijpen. Dan blijft er maar één ding over. Ik roep tot u, ik zeg, o Heere, gij zijt mijn toevlucht. Wees u mijn sterkte, wees u mijn eer, dat u mijn uithelper wilt zijn uit deze nood. En zo is David bij de priester Achimelech. Zo is David op de vlucht, in grote nood. En dan heeft hij ook behoefte aan voedsel, aan levensonderhoud, aan een bewijs dat de Heere aan hem denkt. En gemeente, dat is de bemoediging die David hier in het heiligdom toch mag krijgen, ondanks wie hij zelf is. En dan vraagt hij aan Achimelech om 5 broden, of wat er meer zou zijn. 5 broden. Brood, dat is het levensvoedsel. En in de Tora, de Heer Jezus zegt het ook, de mens zal van brood alleen niet leven. Dus als het om brood gaat, gaat het daarin ook om het brood des levens, om het woord van God. De mens zal leven bij alle woord dat door de mond des Heren wordt gesproken. En dat is hier de afhankelijkheid van David. Dat is zijn zielsbehoefte. 5 broden. De Torah bestaat uit 5 boeken. Gods openbaring, daar haakt hij naar, dat verlangt zijn ziel. Mogen we het herkennen? Is dat niet, kind des Heren, wat er overblijft, te midden van de bedreigingen van alle kanten, als de vijand het gemunt heeft op je ondergang, als hij de ziel in de benauwdheid brengt, wat is dan de toevlucht? Ja, 10 jaar geleden heb ik dat toch mogen beleven. Dat weet ik hoor, dat kwam met kracht in mijn ziel. U hoeft het niet weg te werpen, maar maak er geen grond van. Want de ware grond en steun is in het woord alleen. En zo moeten we het ook verstaan als David om die 5 broden vraagt. Dat is de volle godsopenbaring van de Torah. En hebben we het ontdekt, in de Torah staat wet en evangelie, beide. En dat wordt de zielsbehoefte in de nood. O God, wilt u spreken door uw getuigenis? Mag dat opengaan? Mag dat voedsel voor mijn ziel zijn? Dat is de behoefte tot ondersteuning op de levensweg. Geef mij 5 broden. Maar dan zegt Achimelech, daar zijn geen andere broden dan de toonbroden. Jongens en meisjes, in het heilige, daar staat de tafel der toonbroden en dat zijn er 12, want die wijzen op de 12 stammen van Israël. Bij de Heere is voedsel, is levensonderhoud voor heel het volk. Maar dat zijn heilige broden. Daar mogen alleen de priesters van eten. En Achimelech wijst David daar ook op. Het zijn de heilige broden, gewijd aan de dienst van de Heere. En ja, bij wijze van uitzondering zou u die met uw mannen kunnen eten, maar dat vereist wel de reinheid, de Levitische reinheid naar het heiligdom. En daar mag David op wijzen. De vrouwen zijn ons onthouden, hij en zijn mannen zijn Levitisch rein. In dit bijzondere moment, in deze nood, mag David en zijn mannen die toonbroden ontvangen. En dat is de bemoediging die David krijgt. Een teken dat hij op de goede weg is, ondanks alles van zichzelf. Maar de Heere bevestigt het in die broden, dat Davids vlucht toch niet onbekend is aan de Heere. En dat ondanks zijn zonden, ook van die noodleugen, de koers toch vast ligt op zijn vlucht. Is David in de weg van de Heere? De Heere garandeert hier aan David: ik zal met u zijn. Heb goede moed, ga voort in de strijd, al vluchtend, om het doel te bereiken. Dat is de bemoediging die David hier mag krijgen. Die toonbroden worden hem gegeven. En gemeente, in dat kader moeten we nu ook verstaan dat David vraagt om een zwaard. Is hier ook een zwaard? Nee, David, je wilt toch niet op een vleeselijke manier de strijd des Heren voeren? Een zwaard. Ja, maar David vraagt daarin om de kracht, de nabijheid, de leiding van de Heren. En daarin is David ook profeet. Dit is een profetie met het oog op de grote zoon van David, die van Gods wegen kracht begeert ontvangen, om dat voor de mens onmogelijke werk te verrichten, de overwinning te behalen op de strijd tussen het kwade en het goede. En zo moet die vraag van David worden verstaan, ook in het licht van de bemoediging die hij van de Heere krijgt in die toonbroden. De God van Israël is met hem. En in die afhankelijkheid vraagt David ook om een zwaard. En dan is er geen ander zwaard dan het zwaard van Goliath. En Achimelech wijst David daarop. Het is het zwaard dat in een doek gewikkeld is en dat ligt achter de efod. En Achimelech neemt dat zwaard en hij geeft het aan David. En David aanvaardt dat zwaard en hij zegt: er is zijns gelijke niet. Geef het mij. Dit zwaard is uniek. Het is het zwaard wat van Goliath is geweest. En dat zwaard is daarin uniek, want het is een getuigenis van wat God heeft gedaan. Want hoe heeft David Goliath verslagen? David, één steentje tegenover Goliath in zijn volle uitrusting. En de maten van Goliath worden genoemd: 6 L, bijna 3 meter. 6 is het getal van de mens in zijn grootheid. En gemeente, dat is de bedreiging hoor. Daar hebben we mee te maken. Maar het is de mens. Het is 6 en geen 7. En David dan? Van David worden de maten niet genoemd. Ach, die heeft hij ook niet. Zo'n eenvoudige herdersjongen, wat zou hij zelf kunnen uitrichten tegenover die machtige vijand, tegenover die bedreiging? Maar het wonder van Gods leiding, dat ene steentje, het trof Goliath in het voorhoofd en hij viel neer. En toen kwam David en heeft het zwaard van Goliath uit diens schede getrokken. En met de scherpte heeft hij Goliath gedood. En met het zwaard van Goliath heeft hij zijn hoofd eraf gehouden. De totale nederlaag van de vijand, de volkomen overwinning van de Heer, van zijn volk, van David. Nee, hij had niet alleen dat steentje. David, hij getuigde het. Ik treed tot u in de naam van de Heer, onze God. En dat is het geheim. En zo mocht David met het zwaard van Goliath hem de doodsteek toebrengen. En gemeente, is dat niet een heerlijk beeld? Daarin is David type van Jezus Christus, die met zijn eigen offer aan de boze, de Satan, de doodsteek heeft toegebracht met het zwaard van zijn liefde, met het zwaard van de geest van God. Want Jezus Christus heeft alles geleid door Gods geest, gezalfd met de geest van de Heere, Heere, dat werk volkomen volbracht. En daar ziet David op. Dat is het unieke van dit zwaard. Dit zwaard heeft zijns gelijke niet. En alzo vervolgt David zijn weg om in de kracht van de Heere, om in de naam des Heren de strijd te volbrengen en de overwinning, de troon te behalen. En dat is nou de wonderlijke weg van de Heere. Dan gaat het om zijn kracht, om zijn genade. Dan komt er bevrijding en verlossing door het werk van koning David. Hij heeft de oorlogen des Heren gevoerd. En aan het einde van zijn leven lezen we: er was vrede aan alle grenzen van het koninkrijk. En gemeente, de meerdere David heeft die vrede verworven, de shalom, door zijn eigen bloed te storten, door het vereiste offer van Gods gerechtigheid te brengen. Mag u dat kennen? Mag u het zo verstaan, die zoenverdienste, dat het hart getuigt: zijns gelijke is er niet. Dat is het unieke van het offer van Christus, het unieke van de zondaarsliefde van die borg en zaligmaker. O, dat het geloof dan ziend op hem mag stamelen: zijns gelijke is er niet. Hij de enige die dat volmaakt heeft kunnen verrichten. Hij de enige, de waarachtige, de volkomen zaligmaker voor Jood en Heiden. Hij die verlossing teweeg brengt. Er is in zijn kruisverdienste bevrijding, verlossing van alle bedreigingen, van alle boze machten. En gemeente, mogen we dat persoonlijk kennen als het grote wonder bevrijd uit de macht van de boze, in de ruimte gezet, bevrijd uit die banden van de zonde, een vluchteling, nergens hulp of uitkomst, maar de Heere hoort in Christus Jezus, een God van ontferming en genade, o zalig in de ruimte gesteld te worden, bevrijd van de banden, in Christus Jezus begrepen, voor rekening van Hem te staan. Daar is de geborgenheid tegen de boze, en hoe de bedreigingen dan ook toenemen, gemeente. Het geloof mag juist door de beproevingen heen gaan ondervinden. Hij is er, o eeuwig wonder, ook voor zulk een als ik ben. Hij staat in, o wat een zaligheid, ook voor het heil van mij, de grootste der zondaren. Kijk, dat wordt nu de troost, de bevrijdende genade. Hij heeft zijns gelijke niet. Geef het mij. Dat vraagt David. Dat heb ik nodig. Dat zwaard, dat getuigt van de overwinning die God heeft gegeven. Dat zwaard, een bewijs. De naam des Heeren is vol van zaligheid. Steekt uw handen uit. De lege armen. Geef het mij. Dat unieke, dat bijzondere, die weldadigheid. O, die gezegende Christus, die ten derde dagen is opgestaan. Dat is de bemoediging, de troost in op bij het heiligdom. David ontvangt het uit handen van de priester. En zo mag het, gemeente. Nee, dat is niet een toe-eigening. In verkeerde zin, dat wordt dan niet een stelen, geef het mij smekend. Uit handen van de priester, van de dienaar, die dit woord, de boodschap van het zwaard van Goliath in uw midden mag neerleggen. Kan het, vraagt iemand zich af, durf ik het, mag ik het ook aanvaarden, zal ik het kunnen ontvangen? Waar komt dat zwaard vandaan? Het ligt onder een kleed, achter de efod. En wat is de efod, jongens en meisjes? De efod, dat is de borstlap van de hoge priester. En op die efod staan ook de edelstenen op de schouders van de hoge priester. En die getuigen van de verantwoordelijkheid die de hoge priester heeft in zijn dienstwerk voor heel het volk, want in die borstlap zitten de 12 stenen van de stammen Israëls. De efod, daar werd dat zwaard verborgen, want het is een heilgeheim, en dat zwaard wordt door de priester uit de mantel gehaald. De efod, die getuigt ervan, het is volbracht. De verantwoordelijkheid, genomen, gedragen door de hemelse hoge priester Jezus Christus, er is voldaan, en daarom het zwaard, wat getuigt van het werk, van de naam, van de Heere. Het is uniek, het is persoonlijk, het is gepast, juist voor de grootste der zondaren op maat. De genade van God in Christus voorziet in alles. En daarom is het zo belangrijk. Wie draagt dat zwaard? Aan wie wordt het zwaard van Goliath toevertrouwd? Het zwaard wat getuigt van Gods recht, van Gods genade, van de overwinning, door lijden en strijd heen, de bevrijding, het ligt vast, het is zeker in Hem die het alles heeft volbracht. Geef het aan mij. Wie komt er op de knieën? Ja, dan moeten we de eigen wapens inleveren, de wapens van verzet, De wapens waarmee we zelf denken de overwinning te behalen, de wapens van zelfredzaamheid leveren het in voor het unieke van die vrije gunst, voor de weldadigheid van Christus' verdiensten, zijn werk in kruis en opstanding alleen. Dat is het machtig wonder, gemeente, zalig. Als we zo de bevrijding, de verlossing, de zaligheid afsmeken, ziend op het zwaard van Goliath, hopend op dat getuigenis in Christus Jezus, geef het ook mij. Dat wonder is gebeurd in Colombia, in de bergen van Colombia. Een klein aantal christenen en vele guerrilla-groepen die daar strijden, voorgangers ontvoeren en christenen doden. En daar kwam een evangelist, ja, Anne van der Bijl. En daar is gesproken met die christenen. Hij zocht die voorgangers op, maar hij zegt, ik wil ook met de guerrilla-beweging spreken. Wat? Dat is levensgevaarlijk. Maar hij ging in de kracht van de naam des Heren. En daar is een afspraak gemaakt. Als jullie nou de wapens inleveren, dan krijgen jullie ons wapen, Bijbels. En daar vielen ze voor. Dat is Gods werk. En hoeveel wapens werden er ingeleverd? 26.000. En even zoveel Bijbels werden er uitgedeeld. Gemeente, dat wonder in de bergen van Colombia. Het zal toch niet tegen ons moeten getuigen. O, op de knieën voor het zwaard van Goliath, voor het zwaard des Heren, te midden van de bedreigingen en de strijd van binnen en van buiten, Heren. Schenk me dat. Geef het mij. Uit enkel genade. Dat ik in uw kracht mag overwinnen. Dat ik in de kracht van Christus standvastig bij de waarheid mag blijven. Dat ik door uw liefde bereid word gemaakt. Desnoods de marteldood te sterven. En wanneer dan die oorlog in de Oekraïne voortduurt, wanneer er in Jemen vele kindertjes sterven van de honger, wanneer we de oordelen Gods ook in allerlei vormen van goddeloosheid over de aarde zien gaan, o gemeente, dan verstaan we toch het woord van de Heer Jezus dat is bezig in vervulling te gaan. En het zwaard van de boze, allerlei bedreigingen rondom ons, wie zal dan leven, wie zal het volhouden? Uw zwaard, uw genade, Christus' verdiensten, het heilgeheim van zijn kruis en opstanding alleen, de hemelse hoge priester die alles voor zijn rekening heeft genomen, hij zal overwinnen. Want in Openbaring 19, en lees dat thuis maar na, daar zien we ook de ruiter op het witte paard en hij gaat uit met uitgetrokken zwaard. En dat is het zwaard van de overwinnende genade. O zeker om de vijanden neer te slaan. Horen we daar nog bij? Moet het zwaard van Goliath ons dan treffen? Gij hebt niet gewild. U bent in uw vijandschap onbekeerd blijven voortgaan. Het zwaard in de hand van die ruiter op het witte paard is tot overwinning. Heb goede moed, o gij die de Heere vreest. Heb goede moed, u die het zwaard van Goliath, het werk van de Heere begeert en daartoe de toevlucht neemt. Want de ruiter op dat paard staat in voor de totale overwinning. Want op zijn dij staat geschreven: Koning der koningen, Heere der heren. Hij heeft de macht, hij is bevoegd om de zondaar te zaligen. Hij is uniek in dat verlossend werk. Het gaat naar de totale bevrijding. En dan mag dat de troost zijn, het overwinningslied. Nee, door het zwaard van de vijand zal ik niet sterven. Ik zal leven door het unieke, het heilzame, de overwinning, de strijd is des Heren, want de zegen is al behaald. Gemeente, mag dat de kracht, de hoop en troost zijn nu in het leven, straks bij het sterven, maar ook op die dag der dagen. Gods rechterhand is hoog verheven. Amen. Laat ons bidden en danken. O Heere, wat is uw leiding, uw werk toch wonderlijk, aanbiddelijk. Het zwaard van Goliath, de scherpste bedreiging voor uw volk. Dat zwaard, het getuigenis van uw overwinning, van de heerlijkheid van Christus' genade, van de majesteit die u betoont in de goede strijd des geloofs. O, schenk ons door uw Heilige Geest dat zielsverlangen, geef het mij. Er is zijns gelijke niet, dat we nu de handen zouden uitstrekken tot dat unieke borgwerk van Christus Jezus, dat het enige houvast in de strijd. Ook voor David was dat zijn troost, ook bij het laffe verraad wat Doeg heeft gepleegd, die hem verraden heeft bij Saul. Wat een diepe weg, wat steeds weer een vernedering. Maar David mocht het weten, het zwaard van Goliath mocht hem dat houvast en die troost, die zekerheid geven. Ik zal als de olijfboom groeien. Ik zal een vaste plaats hebben in het huis van mijn God. Ik zal daar tot eer van zijn naam stand mogen houden. Want het zwaard van Goliath getuigt van de unieke genade die volkomen is. De zaligmaker, de rotssteen, wiens werk recht en volmaakt is. Heere, laat door uw genade dat het houvast mogen zijn voor de verdrukte kerk, maar ook voor ons. En zie dan in die gunst op ons neer. En wilt u maar geven dat er ook vanavond velen op de knieën gaan met dat zielsverlangen. Geef mij dat zwaard, o Heere, schenk mij het unieke van Jezus verzoenend sterven. Dat alleen het rustpunt van mijn hart. Want wie de handen daar naar uit zal strekken, zal niet beschaamd uitkomen. Wil zo dat unieke wonder voltrekken en het bevestigen en versterken tot eer van uw naam. Om door al de bedreigingen heen, door alle strijd en lijden heen, te mogen ervaren. Het woord van Christus is waar. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Laat zo ook deze geschiedenis tot bemoediging mogen zijn. Vergeef wat niet was naar uw wil. Trek met ons op, ook in de week die verder voor ligt, uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 52. De troost voor David, ook in het verraad van Doeg. Maar ik zal als de olijfboom groeien. Psalm 52, vers 6. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.